Get your nightcap, mama, and your gown. Lay before day we go now. Shake them on down. Must I holla? Must I shake them on down?
Hey, hallo, ik ben Bart en in de podcast Into the Soul of the Blues vertel ik over het boeiende levensverhaal van de blues. En zoals beloofd, een beetje sneller dan verwacht en met een iets kortere aflevering. In de vorige aflevering leerden we hoe aan het begin van de jaren 30, na de beurscrash op Wall Street, de economische crisis hard toesloeg, gevolgd door een aanhoudende droogte die de oogst vernielde. Vooral de lagere sociale klasse werd in de armoede gecatapulteerd. Er heerste hongersnood en er kwam een nieuwe migratie op gang. Waar aan het eind van de jaren 20 de blues floreerde op de grote podia, was er nu geen geld meer beschikbaar voor ontspanning en vertier. En heel wat grote en bekende muzikanten die gaven er de brui aan. Bessie Smith had het een beetje voorspeld in haar iconische song Nobody Knows You When You're Down and Out. En toch hielden enkele bluesartiesten stand, toch wisten enkele muzikanten te overleven en toch wisten ze hun naam toe te voegen aan het iconische lijstje van de bluesgeschiedenis. Bucky White bijvoorbeeld. Hij werd in 1930 ontdekt door een talentscout en hij mocht in Memphis, Tennessee opnames maken voor Victor Records. Maar in 1930 was de verkoop van bluesplaatjes al tanende en Victor besloot om van Bucky White maar 3 nummers uit te brengen. Bucky, de naam klinkt je misschien wat grappig in de oren. Het is een fonetische spelling van zijn echte naam, Booker T. Washington White. En die naam was een verwijzing naar burgerrechtenactivist Booker T. Washington. Het is niet echt duidelijk wanneer Bucky White geboren is. Zelf vernoemde hij soms het jaartal 1906, soms sprak hij van 1909. Hij had 6 broers en zussen en de kroost werd grootgebracht op de boerderij van de grootouders. Van zijn papa leerde Bucky White eerst de fiddle en nadien de gitaar spelen. Tot groot protest van de oma, die niets moest weten van die duivelse muziek. En dat hij in de baptistenkerk leerde zingen, dat kon de oma misschien wel appreciëren. Bucky huwde toen hij 16 jaar jong was en als trouwcadeau kreeg van zijn papa een gitaar, een Stella-gitaar. En met Charlie Patton als grote voorbeeld toerde Bucky White in de jaren 20 door de regio van de Mississippi Delta. Na zijn opnames voor Victor in 1930 verhuisde Bucky White naar de boerderij van zijn oom in West Point, Mississippi. En 5 jaar later trok hij nog verder door naar Chicago en daar kwam hij in contact met Big Bill Brunzie, Memphis Slim, Temperette en Washboard Sam. Dankzij Big Bill Brunzie kreeg Bucky White in 1937 opnieuw de kans om opnames te maken. Die opnames gebeurden onder leiding van producer Lester Melrose. Pine Bluff, Arkansas en Shake 'Em On Down werden op plaat gezet. Voor producer Lester Melrose waren dit de eerste opnames, maar onthoud zijn naam. In de komende afleveringen zal ook hij nog aan bod komen. En intussen laat ik je graag luisteren naar een fragment uit Shake 'Em On Down.
Get your nightcap, mama, and your gown. Lay before day we go now. Shake 'em on down. Must I holla? Must I shake 'em on down? Stop hollering, must I shake 'em on down? Wash my dash and scald my chain. Study crab until the butter comes. Must I holler? Must I shake 'em?
Een krachtig, ritmisch rammelend nummer op de slidegitaar, nee? Bucky White had een zware, donkere stem en hij klonk een beetje als een oude man. Maar zijn nummer Shake 'Em On Down werd een succes en de song werd vaak gecoverd, onder meer in 1938 door Big Bill Broonzy.
Got plenty whiskey, wine and gin. Listen to me, baby, cause it ain't no sin. I'm crying, baby, don't holler. Baby, let's shake 'em on down. Gal, it ain't no need to holler. Baby, let's shake 'em on down. When I get drunk, I don't clown. I just feel good, gal, and wanna shake 'em on down. I'm crying, baby, let's shake 'em on down. Gal, it ain't no need to holler. Baby, let's shake 'em on down.
En de tekst van dit nummer was behoorlijk risky. Get your nightcap, mama, and you're gone. Baby, for the day, we gonna shake 'em on down. Hey, don't stop hollering, ho. Must I shake 'em on down? I don't stop hollering now. Must I shake 'em on down? En misschien doen die woorden ook bij jou een belletje rinkelen? Dat was Hats Off to Roy Harper, het derde album van Led Zeppelin, uitgebracht in 1970. En als je je afvraagt waarom er zo'n vibrato zit op de stem van Robert Plant, wel, hij zong het nummer door een instrumentenversterker. Dat is niet de bedoeling en dat was heel experimenteel. Led Zeppelin recupereerde de tekst van Shake 'Em On Down trouwens nog een tweede keer in het nummer Custard Pie uit het album Physical Graffiti en dat was in 1975. Shake 'Em On Down van Bucky White werd dus een hit. Maar helaas, Bucky die had intussen andere zorgen aan zijn hoofd. Net na de opnames had hij een man in het bovenbeen geschoten, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Bucky White draaide de gevangenis in. Tot 1940 zat hij zijn straf uit in de beruchte Parchment Prison. Maar toen hij in het cachot toekwam, bleek dat zijn naam hem al vooraf was gegaan. En gelukkig voor Bucky, want zijn celgenoten hadden samen met de bewakers centjes bij elkaar gelegd om voor hem een gitaar te kopen. Met de bedoeling natuurlijk dat Bucky White hen in de gevangenis zou entertainen. Meteen werd Bucky White gespaard van al dat harde werk en het gaf hem bovendien de kans om ook tijdens zijn afwezigheid zijn gitaarskills te onderhouden. En je kan het al een beetje raden, want als we praten over de gevangenis en de blues, dan komen de namen van de field recorders John en Alan Lomax voorbijgewaaid. En ook Bucky White stond mee in het rijtje van artiesten die een opname mocht maken. Maar Bukka wou eieren voor zijn geld en hij liet Lomax enkel toe om voor de Library of Congress 2 nummers van hem op te nemen. Het werd Pooh Boy en Sick'em Dog Zone. Voor de opnames in de gevangenis gebruikte hij trouwens de artiestennaam Washington Barrel House White. Maar ook deze keer had Bukka gescoord, want Pooh Boy werd samen met Shake 'Em On Down zijn tweede grote hit. Vanuit de gevangenis mocht Bukka White ook optreden voor de gouverneur van de staat Mississippi. En Bukka White was verrast, omdat zelfs de gouverneur hem al kende. Bukka kwam te weten dat er van buiten de gevangenis uit heel wat druk was gezet om hem zo spoedig mogelijk vrij te laten. Maar de bewaker en de directeur van de gevangenis die hielden hem liever nog wat langer in de cel. In 1940 kwam Bukka White dan toch vrij. En hij stapte meteen terug naar Lester Melrose, de baas van Vocalion Records, om nieuwe opnames te maken. De nummers die hij daar eerst zong, die werden afgewezen omdat ze al door andere artiesten waren uitgebracht. Maar Bukka White kreeg de vraag om nieuwe nummers te schrijven. Hij trok zich terug in een hotel en hij kwam naar buiten met 12 nieuwe songs. En eentje daarvan ging over zijn geboortestreek Aberdeen, Mississippi.
I was over in Aberdeen on my way to New Orleans. I was over in Aberdeen on my way to New Orleans. Them Aberdeen women told me it was about my gasoline. Hey, two little women that I ain't never seen. There's two little women that I ain't never seen. These two little women just from New Orleans.
Kenny Wayne Shepherd die coverde Aberdeen voor zijn debuutalbum Let Better Hates uit 1992. Parchment Farm Blues kon Bukka White zijn verhaal over zijn internering in Parchment Prison kwijt.
Goodbye, wife, oh, you have done gone. Oh, goodbye, wife, oh, you have done gone. But I hope someday you will hear my lonesome song.
Dit nummer werd door Jeff Buckley gecoverd onder de naam White's Parchman Blues. En het werd postuum uitgebracht op zijn album Grace Legacy Edition.
Just give me life this morning down on Parchman Farm. Just give me life this morning down on Parchman Farm. I would hate it so bad, but I left my wife and all. Oh, goodbye, wife, for you have done gone. Oh, goodbye, wife, oh, you have done gone. But I hope that someday you will tell my song.
Maar het meest gekende nummer van Bucky White is wellicht de Fixing to Die Blues.
I'm looking for in my eyes now. Leave on fixing to die, leave on fixing to die. I'm looking funny in my eyes, leave on fixing to die. I know I was born to die, but I ain't leave my children crying.
Zinderend, prikkelend, drijvend als een gek. De gitaarstijl van Bucky White is heel kenmerkend. En met zijn krachtige en ritmische slide klonk hij een beetje als Charlie Patton. Fixing to Die klinkt bijna als een buitenaardse hymne. Na de Tweede Wereldoorlog was Bucky White nauwelijks nog actief als muzikant, tot in 1959 het invloedrijke album The Country Blues van Samuel Charges op de markt kwam. Want op dat album was Fixing to Die opnieuw te horen. En het album The Country Blues zette een hele folkgeneratie in vuur en vlam. Een van de folkies was Bob Dylan. Hij coverde Fixing to Die Blues op zijn debuutalbum uit 1962.
Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die. But I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head, up above my head. There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head. Can't tell Jesus, make up my dying bed.
Ja, Bob Dylan die zat diep geworteld in de blues toen hij zijn debuutalbum uitbracht. Maar daarover praatte ik al met Roel en Christophe van Birchlock Burning in een vorige aflevering van de podcast. En dankzij de country blues en dankzij de cover van Bob Dylan kwam de naam van Bucky White opnieuw onder de aandacht. Maar waar was die man intussen gebleven? Wel, net zoals Mississippi John Hurt, die werd herontdekt dankzij zijn nummer Avalon Blues, ging men voor Bucky White op zoek in Aberdeen. Of meer concreet, de folkies die schreven gewoon een brief naar Bucky White, Old Blues Singer, Aberdeen, Mississippi. Hé, hey, en dankjewel postbode, want de brief kwam alsnog terecht bij Bucky White, die eigenlijk intussen in Memphis verbleef. Jawel, post-forwarding, het bestond ook al in de goede oude tijd. Bucky White was herontdekt en in de jaren 60 verzorgde hij weer optredens en maakte hij weer opnames van zijn oude nummers. Meer nog, hij bracht zelfs nieuwe nummers uit. En in 1966 stond Bucky White op de affiche van het Newport Folk Festival. Hé, hey, en luister ook nog eens goed naar dit fragmentje elektronische muziek.
Get your nightcap, mama, and all kinds.
Dit is Electro Blues voor Bucca White en het werd gesampled door Alan Wilder van Depeche Mode. Het nummer verscheen op het album Bloodline uit 1992. Bucca die verscheen ook nog in talrijke films en televisieprogramma's over de blues tot hij in 1977 de diagnose van kanker kreeg, waarna hij overleed. Met ragtime-gitarist Blind Blake maakten wij eerder al kennis. In 1932 sloot Blind Blake zijn opnamecarrière af bij Paramount. En hij deed dat met een positieve noot. Depression's Gone From Me Blues.
All that winter and all that fall, I didn't have nobody to worry me at all. She's gone, I ain't worrying, for depression done gone from me. No need running, pulling out your hand, I can get a woman, same as you can a man. Now you're gone, baby, I ain't worrying.
When I first met you, you had your diamonds on. Since I done left you, you've got them all in pawn. I've been alone, I ain't worried, my depression's gone from me. Maar ondanks zijn optimisme zou Blind Blake de heropleving van de economie niet meer mogen meemaken, want hij stierf al in 1934 aan een longontsteking. En kort na de laatste opname van Blind Blake gaf Paramount, het platenlabel waar hij onder contract stond, er de brui aan. Sinds 1930 slabakte de verkoop en vanaf 1932 werden bij Paramount geen opnames meer gemaakt. In 1935 deed Paramount de boeken dicht. Het label van Ma Rainey, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Blind Lemon Jefferson, Tommy Johnson, Charlie Patton, Sonhouse... Paramount was niet meer. Voor de blues en aanverwanten was het faillissement van Paramount een regelrechte ramp. Maar ook voor de arbeiders die er werkten. Het was trouwens op het kerstfeestje van het bedrijf dat ze te horen kregen dat ze ontslagen werden. En uit teleurstelling en woede gooiden ze een deel van de mastertapes van het bedrijf in de rivier, de Milwaukee River. De rest van de 78 toerenplaten en de mastertapes die bleef verwaarloosd achter in de loodsen. En het gebouw werd in 1938 gesloopt. En de allerlaatste mastertapes die werden tijdens Wereldoorlog II gewoon verkocht als afval. Helaas, driewerf helaas, want hierdoor ging een historisch ontzettend belangrijk bluesarchief gewoonweg verloren. In 2006 gingen duikers, in opdracht van een televisieshow, nog op zoek naar de verdronken mastertapes, maar zonder succes. Het is dus vooral aan de bluesmafia te danken, dat zijn de hardnekkige folkverzamelaars uit de jaren 60, dat we vandaag nog kunnen genieten van een deel van de muziek die bij Paramount werd opgenomen. En tot die muziek behoort zeker de blues van Nehemiah Skip James. De man die zijn hypnotiserende gitaarspel aanvulde met een duivelse falsetto-stem. Skip James was een eenzaad en een slechte revolverheld. De eenzaamheid weerspiegelt ook in zijn teksten over de dood en het harde leven in de Mississippi Delta. En zoals het hoort in de blues, stortte Skip James zich ook diep in de religie. En waar zijn sinistere bijnaam Skip vandaan komt, vraag je je af? Wel, af en toe moest Skip James de stad ontvluchten. Hij skipte de stad en zo verwierf hij zijn bijnaam Skippy James. Maar hij bleef immer aanwezig met zijn spookachtige stem en zijn gejaagde stijl op gitaar en op piano. Skip James verwierf eeuwige roem en ik zal in een latere aflevering ook nog aan hem zeker meer aandacht besteden. Zijn eerste opnames maakte Skip James in 1931 voor Paramount Records, dat toen nog niet failliet was gegaan. 20 songs nam hij op 2 dagen tijd. En voor dat engagement werd hij $8 uitbetaald. Een nummer dat mij bij het beluisteren altijd kippenvel bezorgt, is de Hard Times Killing Floor Blues. Die killing floor die verwijst naar het slachthuis, de groezelige en vuile werkplek waar de armsten uit de maatschappij in heel sombere omstandigheden aan het werk werden gezet, om dan nog een schamel loon te verdienen. En de gejaagdheid, de onrust die Lane Hardin in het nummer Hard Times wist op te wekken, wel die gejaagdheid vind je zeker terug bij Skip James. Naar verluid schreef Skip James het nummer nadat hij een lange rij mensen had zien aanschuiven voor de voedselbedeling.
Hard times yawn everywhere you go. Times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go.
Hé, hey, maar Skip James was niet altijd de donkere tristesse. Bij de sessie voor Paramount in Grafton werd ook de spiritual I'm So Glad opgenomen.
I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, don't know what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. And I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. And I'm so glad. I am glad, I am glad, I'm glad.
Ja, Skip James die plukt hier aan de snaren van zijn akoestische gitaar tot ze bijna in brand schiet. En dat was uitzonderlijk, want aan het begin van de jaren 30 werd de gitaar nog voornamelijk als begeleidingsinstrument gebruikt. Skip James had aan het begin van de jaren 30 dus een tijdloze hit uitgebracht. Maar door de economische crisis was ook de verkoop van zijn album in die periode de kop ingedrukt. Skip James verdween uit Mississippi en ging aan de slag als predikant in een kerk in Texas. Skip James had zijn ziel verkocht, maar in zijn geval aan de kerk. En hij verdween in de obscuriteit. Skip James zou geen opnames meer maken, tot hij aan het begin van de jaren 60, bijna gelijktijdig met Sunhouse, herontdekt werd door enkele blues-enthousiastelingen. Hey, had je het nummer I'm So Glad herkend? In 1968 maakte Eric Clapton samen met de groep Cream van I'm So Glad een bluesrockversie en die versie verscheen op hun debuutalbum Fresh Cream uit 1968.
I'm glad.
En Eric Clapton heeft Skip James eerlijk behandeld. Hij schonk de royalties aan Skip James en zijn familie en daardoor kon Jeremiah Skip James zich aan het eind van zijn leven alsnog de medische ondersteuning veroorloven waar hij nood aan had. Skip James had immers een tumor op de penis en zijn gezondheid, zijn mannelijkheid, zijn gemoed en zijn financiële status waren in de dieperik terechtgekomen. Maar ondanks het succes van Cream bleef de ijdele Skip James tot op zijn sterfbed geloven in zijn eigen versie. Zijn voorlaatste woorden over Clapton die waren: "They got it ass backwards. They don't have the harmony, the rhythm. I doubled up on it. It's too good a song to mess it up like that. Nobody will ever play it like me." En niet alleen Paramount Records ging kopje onder. Sommige platenmaatschappijen probeerden hun verkoop nog aan te zwengelen door heel dirty bluesnummers op de markt te gooien. De dirty blues of de hokum blues die had in de jaren 20 immers veel luisteraars warm gemaakt en vooral veel geld opgebracht. Maar met de economische crisis was een religieuze beweging ontstaan die een streng wijsvingertje opstak. Voor hen was de beurscrash een vloek van God en het gevolg van de overmatige luxe en decadentie van de jaren 20. De blues werd opnieuw duivels en de verkoop viel stil. Alleen de jazz die had een beetje meer geluk. Dat genre was intussen mainstream. Jazz behoorde niet alleen meer tot de lagere sociale klasse en daardoor bleef de impact van de crisis op de jazz een beetje gespaard. Anderzijds was er nu ook de gospelmuziek, dankzij Thomas Dorsey. Je weet wel, de gitarist van Ma Rainey en de man die samen met Tampa Red een aantal pikante nummers had gezongen. Nummers zoals It's Tight Like That. Maar daarna had Tom Dorsey zich prompt bekeerd en de blues omgedoopt tot gospelmuziek. Misschien was het wel de ontdekking van de lokale gospel in de jaren 30 die ook een beetje de redding was voor de bluesmuziek. Maar kortom, al werden er nog plaatjes geperst, de platenlabels hadden sowieso geen geld om te adverteren en de luisteraars hadden geen geld om plaatjes te kopen. Beetje bij beetje verdwenen zowat alle onafhankelijke, kleinere platenlabels en dat waren de labels van de Race Records, de labels waartoe de zwarte artiesten behoorden. Columbia Records die surfte nog even mee op de golven van het geloof en ze probeerde stand te houden met de spirituals van Blind Willie Johnson. Je weet wel, de man van de hymne, "Dark was the night, cold was the ground." Maar in april 1930 maakte ook Blind Willie Johnson zijn laatste opnames. Uit die sessie kwam Everybody Ought to Treat a Stranger Right. Maar van dat liedje werden maar 800 plaatjes geperst. Met de laatste opnames van Blind Willie viel ook het doek over Columbia Records. In 1932 ging het bedrijf onder curatele samen met hun onderaanneming OK Records. Het platenlabel dat in 1923 de moed had gehad om een zwarte vrouw op te nemen, Crazy Blues van Mamie Smith, dat platenlabel dat de blues had verspreid, ook dat platenlabel ging ten onder aan de economische depressie. Blind Willie Johnson die bleef nog wel her en der live muziek spelen tot in 1945 zijn huis afbrandde. Hij probeerde te overleven in de ruïne van zijn woning, maar het werd hem fataal. Blind Willie overleed aan een longontsteking. Een groot deel van de kleinere platenlabels werd opgekocht door een nieuw bedrijf, de American Recording Corporation of ARC. En ook Vocalion kwam onder de vlag van ARC. Vocalion was het label dat zich toelegde op de Race Records. Leo Carr mocht voor hen nog opnames maken, ondanks die crisis, omdat ze contractueel aan hem verplicht waren. Over Leo Carr heb ik in deze podcast al veel verteld. Aan het begin van de jaren 30 leed de populaire bluespianist al merkelijk onder zijn drankverslaving. Op de opnames die hij in het begin van de jaren 30 maakte, ontbrak ook zijn buddy Scrapper Blackwell. In 1930 zong hij ook eerlijk over zijn drankmisbruik. Hard times don't drove me to drink. Leroy Carr overleed in 1935.
Hard times have drove me to drinking. Sometimes I'm thinking, and I keep on drinking, trying to drink my blues away. These hard times have drove me to drinking, trying to drink my blues away. Lord, I just keep on drinking, trying to drink my blues away.
En ken je Victor Ricketts nog? Victor was het label dat in de jaren 20 blueskout Ralph Peer had uitgestuurd naar het platteland, waar hij historische opnames maakte. Je zal wellicht nieuwsgierig zijn hoe het met Victor verliep tijdens de economische depressie. Tja, ook het Victor-label had het heel moeilijk en flirte met bankroet. En om het hoofd boven water te houden, kozen zij er ook voor om de meest populaire nummers uit te brengen. Nummers die in die tijd goed verkochten. Jawel, ook Victor legde zich meer en meer toe op schunnige muziek. En zo komen we nog eens uit bij Lonnie Johnson, de man die de crossover maakte tussen blues en jazz. Lonnie Johnson zong voor Victor heel pikante nummers in de stijl van I Got the Best Jelly Roll in Town. En die stijl zal Lonnie Johnson blijven verder zetten tot in de jaren 40. Ik vertelde het al eerder, Jelly Roll, dat is slang voor vagina.
She said, Mr. Jelly Roll Baker, let me be your slave. When Gable blow his trumpet, I will rise from my grave for some of your good jelly roll. Oh, your good jelly roll. Cause it is good for the sick and the young and old. I was sentenced for murder in the first degree. The judge's wife called on the phone and said, let that man go free. He's a jelly roll baker, and he's the best in town. He's the only man can bake with his damper down.
Maar deels dankzij deze schunnige muziek wist ook Victor Ricketts stand te houden. Victor stichtte in 1932 Bluebird op als dochterlabel. En Bluebird bracht goedkopere plaatjes op de markt en speelde aan het eind van de jaren 30 en in het begin van de jaren 40 een belangrijke rol. Wie daarnet goed heeft geluisterd naar Depression's Gone From Me Blues van Blind Blake, die zal opgemerkt hebben dat het deuntje bekend in de oren klinkt. Of toch niet? Ik laat het nog even horen.
All that winter and all that fall, I didn't have nobody to worry me at all. Now she's gone, I ain't worrying, for depression done gone from me.
Mm-hmm. Ja, je hebt het goed geraden. Blind Blake zingt dit nummer op de melodie van Sittin' on Top of the World. Dat is het nummer dat de Mississippi Shakes in 1930 op plaat hebben gezet. De Mississippi Shakes wisten zich tijdens de economische depressie nog min of meer in stand te houden. Die groep had in 1928 met Walter Vinson en Lonnie Chatman, dat is de zoon van stamvader Henderson Chatman en broer van Bo Carter, hun eerste opnames gemaakt. En de naam Mississippi Shakes hadden ze ontleend aan de film The Shake uit 1921. En de Mississippi Shakes maakten ook buiten Mississippi furore. Ze waren gekend tot in Texas. En later maakten ook de andere kinderen van de Chapman-familie gebruik van de naam. Alhoewel, de andere kinderen, misschien is dat een beetje overdreven, want naar het schijnt had Henderson Chatman een kroost van 60 kinderen rondlopen. De grootste hit van de Mississippi Shakes, Sitting on Top of the World, die verkondigde een positieve noot in donkere dagen van de jaren 30 en het nummer werd een eindeloos gecoverde blues-standard. Noem het gerust een crossover song. Zo werd het in handen van Milton Brown en his musical Brownies een standard in the country and the bluegrass.
Was all the summer and all the fall just trying to find my little all in all. But now she's gone, but I don't worry. I'm sitting on top of the world. In the spring, one sunny day, that's when she left me. She's gone to stay, but now she's gone. But I don't worry. I'm sitting on.
En Howling Wolf die doopte Sitting on Top of the World in 1957 om tot een Chicago blues standard.
Worked all the summer, worked all the fall, had to take Christmas in my overhaul. But now she's gone, and I don't worry. Set it on top of the
Grateful Dead die beklom de top van de wereld met een flinke dosis energie, terwijl Cream zich eerder slepend naar boven werkte.
Summers,
en Jack White die maakten er in 2003 een akoestische versie van.
Was all the summer and all the fall just trying to find my little Lenore, but now she's gone and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world.
In 1935 gingen Walter Vinson en Lonnie Chatman, de oprichters van de Mississippi Shakes, elk hun eigen weg en de band disintegreerde. In de jaren 60 probeerde Walter Vinson nog eens om de Mississippi Shakes te reanimeren, maar die poging was zonder succes. Ondanks alle ellende brachten dus ook de jaren 30 een aantal iconische bluesartiesten voort. En ook hun muziek werd onsterfelijk. Denk maar aan Mr. Leadbelly. Huddy William Leadbelly werd geboren in 1885 nabij Louisiana. Al van jonge leeftijd was hij aangetrokken tot de muziek en op het platteland maakte hij kennis met de worksongs, de spirituals, de folkmuziek en de ragtime, waar hij veel inspiratie uit haalde. Maar Leadbelly was een zwerver en al gauw trok hij naar Dallas om er samen te spelen met de immens populaire Blind Lemon Jefferson. Jammer genoeg had Leadbelly ook een iets te sterk temperament en hij belandde in de gevangenis. En daar kwam field recorder John en Ellen Lomax langs. Lomax maakte opnames van Leadbelly en Leadbelly zong het nummer Irene Goodnight. John Lomax die was zo diep onder de indruk van Leadbelly's performance dat hij een gratieverzoek richtte tot de gouverneur van Louisiana.
He told me that you was too young. I wish, dear Lord, that I never seen your face. I'm sorry he ever was born. Irene, good night. Irene, good night. Good night. Good night, Irene. I guess you in my dream.
En zo was Leadbelly weer op vrije voeten. John Lomax werd zijn manager en Leadbelly vertrok op concerttour langs een aantal colleges in het oosten van de Verenigde Staten, waar hij zijn volksmuziek introduceerde bij de studenten. Onder impuls van de Lomaxes verscheen in 1936 ook het album Negro Folk Songs as Sung by Leadbelly. En uit die reeks presenteer ik je graag I'm All Out and Down.
Nee, I'm all out and down. Nee, I'm broke, baby, I ain't got a dime. Have a good man, you just hard luck sometimes, don't it, baby? Don't it, baby? Don't it, baby? Don't it, baby? I'd have married in the hotel, thinking for the cold and hay. Women on the levee, kind of causing more, but they tried, baby. Sweet baby. Sweet daddy, sweet daddy, honey, I'm a long way from you, honey, wanna tell my woman like the Dago told it you.
En ook onder invloed van de American Records Corporation maakte Leadbelly opnames van heel wat bluesnummers. Dankzij John Lomax werd Leadbelly dus weggeplukt van de straatstenen van Deep Ellum in Dallas om uiteindelijk optredens te verzorgen in New York en in Parijs. Leadbelly is een heel belangrijke en heel interessante figuur in de bluesgeschiedenis. Hij was de eerste zwarte zanger die ook door witte intellectuelen werd omarmd. En je mag hem gerust een wandelende encyclopedie noemen. Of eerder misschien een zingende encyclopedie. Zijn bekendste nummer was House of the Rising Sun. Een nummer dat je stellig kent in de versie van de Engelse bluesrockband The Animals. Zij brachten House of the Rising Sun uit in 1964. Ik laat je eerst luisteren naar een fragmentje van Led Belly's versie en daarna The Animals.
There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun. I've been the run of a many poor boys and me a god of one. I'm going to tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun that house in New Orleans, they call a rising sun.
My mother was a tailor, sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down.
En wil je graag meer te weten komen over het leven en de legende van Led Belly? Wel, stay tuned, zou ik zo zeggen, want ik ben van plan om aan Led Belly een volledige aflevering te wijden. En ik heb nog een naam die een hele podcastaflevering waard is. Big Bill Brunzi. Ook Brunzi hield de jaren 30 levendig. En ook Brunzi maakte een belangrijke crossover naar het witte publiek. In de jaren 60 was dat tijdens de folk revival. Zijn naam werd wel eens anders gespeld, Big Bill Broomsley bijvoorbeeld. Onder die naam stelde hij zich in 1927 voor bij Paramount Records en zijn eerste hit heette Big Bill's Blues.
When my baby left me, she left me broken down. She said goodbye, Big Bill, I will see you in another town. Now you know I'm lonesome. Way these blues keep dogging me. I said that's all right. Big Bill will be up someday.
Ook de ouders van Big Bill Brunzi werden als slaaf geboren. Als 10-jarige knaap maakte hij voor zichzelf een viool uit een sigarenbox. Hij trouwde toen hij 17 was. Hij werkte als sharecropper en hij werd priester. Helemaal de blues dus. Het verhaal doet de ronde dat hij het aanbod kreeg om 4 dagen lang muziek te spelen op een plaatselijke bijeenkomst tegen een vergoeding van $50 en een nieuwe viool. Maar nog voor hij kon antwoorden, had zijn vrouw het geld al aangenomen en uitgegeven. In 1917 werd Brunzi opgeroepen voor de oorlog in Europa. En bij zijn terugkeer verliet hij zijn geboortestreek om uiteindelijk naar Chicago te migreren. En daar liep hij in de kijker als sessiemuzikant van papa Charlie Jackson. In de jaren 20 speelde Big Bill Brunzi voornamelijk country blues voor een zwart publiek. Maar in de jaren 30 veranderde hij zijn geluid met succes in een meer stedelijke sound die ook bij het witte publiek aansloeg. En hij vormde een muzikaal team met washboard-percussionist Washboard Sam.
Come to see poor me sometime. Of course it don't matter. doubt I'd have her. Mama, the sun gonna shine in my door someday. When I was in jail, expecting a fine. When I went for the judge, not a friend could I find. Cause it don't matter who, Lord, I'd help her. Woman, the sun gonna shine in my door someday.
Je hoorde een stukje uit The Sun Is Gonna Shine In My Back Door Someday. Dat is een opbeurende hit van Big Bill Broonzy uit 1935. En jawel, je hebt het goed opgemerkt, ook Big Bill gebruikte voor dit nummer de melodie van Sitting On Top Of The World. In 1938 was Big Bill Broonzy een van de succesartiesten op het From Spirituals to Swing concert en in de jaren 50 keerde hij terug naar de country blues onder impuls van de opkomende folk revival. In 1933 werd Franklin Roosevelt ingehuldigd als president van de Verenigde Staten. Roosevelt zag de armoede en de ellende in zijn land en hij besloot actie te ondernemen. Amerika was het land van vrije ondernemingschap en de overheid was tot die dag nooit tussengekomen bij private zaken. Maar daar bracht de economische depressie verandering in. Roosevelt riep de New Deal in het leven. Hij lanceerde een programma van praktische en financiële hulp aan de landbouwers, hij organiseerde medische hulp en, niet onbelangrijk, om de droogte tegen te gaan, liet hij ook heel veel bomen aanplanten. Relief, recovery en reform, dat waren zijn leuzen.
FDR was everybody's friend. FDR was everybody's friend. Well, he helped everybody right on to the end. May God in heaven have mercy on his soul. May God in heaven have mercy on his soul.
Je hoorde de FDR Blues, een nummer van boogie-woogie-pianist Champion Jack Dupree. Ik begon deze aflevering met het iconische nummer Nobody Knows You When You're Down and Out van Bessie Smith. Op 26 september 1937 raakte Bessie Smith betrokken bij een auto-ongeval. Ze werd nog overgebracht naar een ziekenhuis, maar ze overleed kort nadien in het operatiekwartier. Nobody Knows You When You're Down and Out. Het bleef hangen in de blueswereld. Het nummer werd een standaard. Toen Eric Clapton in de jaren 60 zich aangetrokken voelde tot de folkmuziek, leerde hij dit nummer op gitaar spelen. Eerst akoestisch en fingerpicking, want in de folkscene hoorde je natuurlijk onbezoedelde folkmuziek te spelen. Maar in 1970 ging hij voor een elektrische versie, live opgenomen samen met zijn band Derek and the Dominoes. En dat nummer verscheen op hun debuutalbum Layla and Other Assorted Love Songs. Op slidegitaar hoorde je hier trouwens Duane Allman. Nobody Knows You bleef deel uitmaken van de liveset van Clapton and the Dominoes en in 1992 speelde hij het nummer voor MTV Unplugged, akoestisch deze keer, zoals hij dat deed in de beginjaren. Je zal je wel herinneren dat het in de jaren 20 verboden was om alcohol te consumeren. Wil je daarover meer weten, dan kan ik je zeker mijn thema-aflevering Booze and Blues aanraden. Dat verbod op alcohol, genoteerd in de Volstead Act, werd in 1933 ingetrokken, waardoor er een nieuwe economie op gang kwam. Maar helaas, de maatregelen van Franklin D. Roosevelt waren niet meer dan een druppel op een hete plaat. Het stof zou nog meerdere jaren blijven waaien en ondanks het opheffen van het verbod op alcohol bleven de jaren 30 heel erg dorstig, de Thirsty Thirties. Regen kwam pas tegen 1938 en de oorlogsjaren zorgden er uiteindelijk voor dat de economie van Amerika heropleefde. We zijn een nieuw decennium ingetreden, met een reeks nieuwe artiesten die de toon zetten. En ik vind het heel bijzonder, want ondanks het feit dat er in de jaren 30, en zeker aan het begin van de jaren 30, niet zoveel plaatjes werden uitgebracht, en ondanks het feit dat zelfs heel wat mastertapes verloren gingen, wordt de blues vandaag de dag vaak geassocieerd met het trieste, desolate, slepende geluid van de 30s. Door de blues met deze periode te associëren, miskennen we natuurlijk de weelde van de bluesdiva's uit de jaren 20 en de kracht van de bluesmannen bij de heropleving van de plattelandsblues aan het eind van de jaren 20. Maar toch, de jaren 30 hebben heel duidelijk een stevige impact gehad op de bluesmuziek. Na 1933 kwam er ook een lichtpunt met de opkomst van de jukebox. Nieuwe platenfirma's, Bluebird, American Record Company en Decca, die werden boven de doopvont gehouden. De bluesmuziek verhuisde opnieuw van de straathoek naar de tavernes en de clubs. De sobere country blues, één man en één gitaar, maakte plaats voor piano. En de trage, slepende bluesritmes die versnelden gestaag tot een swingende boogie-woogie. De stedelijke invloed die voegde er nog percussie en ensembles aan toe en bij de muziek aan het eind van de jaren 30 waren big bands opnieuw het van het. De blues was weer bereikbaar voor een groter publiek en hou je vast, want in 1938 en 1939 werden een paar heel belangrijke stappen gezet die de blues in de richting van de rock and roll zouden duwen. En dan zijn er natuurlijk ook nog Robert Johnson en Memphis Minnie. En dat is goed, want daarmee heb ik alweer heel wat muzikaal verhaal om in de volgende afleveringen uit de doeken te doen. De volgende aflevering praat ik over het leven van Mr. Leadbelly, dus stay tuned! Zo, jullie hebben het weer tot het einde uitgeluisterd en daar ben ik jullie ontzettend dankbaar voor. Maar ik wil nog iets extra vragen. Af en toe nodig ik ook gastsprekers uit in deze podcast Into the Soul of the Blues. En ik ben dus op zoek naar personen die iets te vertellen hebben over de blues. Ben jij of ken jij een persoon die met mij een gezellige babbel wil hebben over bluesmuziek, de geschiedenis van de blues of de toegepaste blues vandaag? Wel, laat me dan zeker iets weten. En kan je zo lang niet wachten om me te zien? Wel, op zondag 16 juni spelen we met onze bluesband The Goosting in Blues Club Mississippi in Gent. Weet dat je voor nog meer informatie terecht kan op Facebook, Instagram of Twitter of op mijn blogpagina. Heel erg bedankt om deze aflevering weer uit te luisteren en dan zeg ik voor nu, dag!